Ja, dan zit je nu alweer voor de tweede keer in de kerk. Tenminste, wij. Vandaag zijn mijn ouders 60 jaar getrouwd. En we zijn vandaag met hun naar de kerk geweest. Om ook als broers en zusters kinderen daar bij hun te zijn. Om daar ook in de dienst was er aandacht. En we hebben al vanmorgen al een mooie wekenfeestpreek gehad. Dat heb ik ook met de dominee gedeeld. Ik zei, dat is wel heel bijzonder. Waar u over spreekt en wat onder andere spreek ik er ook over. En dat is God aan het werk. Dat is het thema. God aan het werk. En hij had erboven te staan in beweging. En ik hoop dat u ook in beweging komt. Geert heeft al wat elementen aangehaald van het wekenfeest. Daar ga ik het niet over hebben. Dus Geert, je hebt niet het gras voor mijn voeten weggemaaid. Het is vandaag wekenfeest. Dat is een benaming die we eigenlijk tegenkomen in Deuteronomium 16. Op andere plaatsen wordt dit feest het feest der eerstelingen genoemd. En dan in Leviticus 23 lees je dat je 50 dagen moet tellen. Daar hebben wij, Geert heeft daar een demonstratie van gegeven. En refereerde dus ook daar even bij aan dat in sommige gemeentes elke sabbat een kaars aangestoken wordt. 7 kaarsen en dan is de 8e kaars de Saviot, de wekenfeestkaars. Ik heb de genoekia meegenomen. Alleen ik heb hem nog niet aangestoken. Want meestal laat ik dat de kinderen doen. Soms zijn er ook ouderen die daar graag even een handje in wil. Ja, wel bij helpen. Maar hij komt zo dadelijk, gebruik ik hem. Want zoals Gerard ook zo net ook met visuele dingen, is het ook handig altijd om met visuele dingen aan te komen om iets uit te leggen. En dan op die 50ste dag, en we lezen daarover in Handelingen 2, dat de Pinksterdag nabij is. Pinkster komt van het Griekse woord Pentecosta, wat 50ste betekent. Ik had zo graag dat er in de Bijbel had gestaan in Handelingen en de 50ste dag was nabij geweest. Dan had het veel meer een vraag opgeroepen, ja waarom 50ste dag? En nu is het een eigen feest geworden. Op deze dag lezen we dat God zijn geest uitstort. Ongeveer 1500 jaar daarvoor gaf God zijn Torah, zijn leefregels aan zijn volk, aan Israël. Dat lezen wij in Exodus 19 en 20. Maar ook in de hoofdstukken daarna en in hoofdstuk 24 zegt dan ook het volk als antwoord daarop al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Maar kunt u mij ook vertellen over nog een uitstorting van de geest in Gods woord? Die wordt aangehaald, maar dat wordt aangehaald ten aanzien van Handelingen 2. En het is dan ook nog een profetie. Maar er zijn nog meer uitstortingen geweest. Jeremia 31 is weer een profetie. Willem?
In Genesis in het begin, Gods geest zweefde over de aarde.
Ja. Is dat een uitstorting van Gods geest op mensen? Nee, dat klopt, dat zei ik er niet bij. Nee, ja, dat is op 1 persoon. Ja, er waren nog meer op dat moment bij. Peter?
Met de doop van Jezus.
Toen kwam er een duif uit de hemel.
Hij stond daar ook in de tekst, misschien is het wel genoemd, dan stal ik mijn geest dat over alle vlees.
Ja, dat is in Joël.
Ja, maar dat is de Joël. Handelingen 10.
Ja, daar komt het ook eens een keer uit, hoor. Ook een uitstorting. Maar ja, dat, zo, maar weet u ook in de Torah? Want we hebben het steeds maar in de Torah over de Gods leefregels, maar wordt er ook Gods geest uitgestort in de Torah?
Gods geest tussen Moses.
Juist. En dan ben je wel heel dichtbij. We lezen in Gods woord dat het volk Israël bij het eerste Pesach en het ongezoete brodenfeest dan het land Egypte verlaat. En dan komen ze een paar maanden later met de Sinaï aan en daar wordt het eerste wekenfeest met Israël gevierd. In mijn voorbereiding moest ik denken aan de teksten die we gelezen hebben tijdens de nieuwe maandviering van de tweede maand. Wij zijn gewoon op de nieuwe maandsavond de teksten op te zoeken die betrekking hebben van gebeurtenissen die in die maand plaats zullen vullen. En zo zochten wij naar teksten en dan vind je de tekst dat wanneer mensen in nummer 9, wanneer mensen het Pascha, het Pesach, niet kunnen vieren om een bepaalde redenen, dat ze dat dan alsnog kunnen doen in de tweede maand. En ik mag graag altijd eromheen lezen, want nooit een tekst op zichzelf, maar wat staat er helemaal omheen? Er waren dus mensen onrein die niet het Pesach konden meevieren en dus in de tweede maand. Als je dan verder leest, dan kom je in hoofdstuk 10. En dan lees je dat Mozes 2 trompetten moet maken. Wanneer hebben die trompetten voor het eerst geklonken? Je hebt me graag altijd vragen stellen. Dat is veel later. Dat is al meer bijna 40 jaar later. Willem. Nee, want het was altijd. Nee, het was kort daarna. Want je leest kort daarna, op de 23e van de tweede maand vertrekken ze bij de berg Sinaï. Wanneer moet op de shofar geblazen worden? Op nieuwe maan en? Op de feesten. Aha. Daar kom ik zo dadelijk op. Die shofars die hebben voor het eerst geklonken op de eerste dag van de derde maand. En op die dag kwam ook het volk Israël een jaar ervoor ook op bij de Sinaï. Was hij daar aanwezig. Nu zijn ze net vertrokken. En wat gebeurt er kort na de eerste dag van de derde maand? Krijgen we het feest van het bekerfeest en daar worden die shofars geblazen. Lees je dan verder, nou weer een stukje verder in dat Bijbelboek Numeri. En dan lees ik in vers 5. In vers 11 staat dan het volk van Israël dat die op de 20e dag van de tweede maand vertrok bij de berg Sinaï. En dan lees ik verder. Ik ben nieuwsgierig wat er dan naar volgt, want dan gaat mijn interesse voor de feesten gaan opborrelen. En denk ik, wat zit erachter? Want elke gebeurtenis in de Bijbel is opgehangen aan de kapstok van de feest. Dus ik denk, ja, oké. We hebben het Pesach gehad, het ongezuurde brodenfeest in de tweede maand, die trompetten. Wat zou er na die tijd gebeuren? En wat lees ik? In nummer 11. En daar lees ik over de verkiezing van de 70 oudsten. In vers 16 en 17. De Heer Jehovah zei tegen Mozes, verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël. Van wie je weet dat zij oudsten van het volk Israël zijn en de beambten daarvan. U moet hen bij de tent van de ontmoeting brengen en zij moeten daar bij u gaan staan. En wat lezen we dan? Daarna zal ik neerdalen en daar met u spreken. En van de geest die op u is, zal ik een deel afzonderen en op hen leggen. Zij zullen samen met u het last van het volk dragen, zodat u die niet zelf alleen hoeft te dragen. Van de geest die op Mozes lag, gaat God iets nemen en leggen op de 70 oudsten. En zo gezegd ben ik gewoon om vragen aan de tekst te stellen, want het is Gods woord aan ons. En wanneer wij Gods woord luid oplezen, spreekt God tot ons. Dus wanneer u hebt een ervaring, God spreekt nooit tot mij, lees uw Bijbel luid op en u hoort God spreken. Waar gaat het hier over? Wanneer vond dit plaats? 70 mannen moesten uitgezocht worden om samen met Mozes de lasten van het volk te dragen. Maar Mozes had toch al eerder mannen aangesteld op verzoek van zijn schoonvader Jethro. In Exodus 18 lezen we dat Mozes mannen aanstelde over de overste van 1,150 en 10. En wanneer gebeurde dit? Net voor de uitstorting of dat God zich openbaart op de berg Sinaï. Dat is frappant. De verkiezing van de 70 geschiedt kort na de 20ste van de tweede maand, want dan was het volk vertrokken. Het wekenfeest valt plus minus de 6e van de derde maand. Maar ook in het boek Handelingen, Handelingen 1 van 23, zien we dat kort voor het wekenfeest een verkiezing is. Bijzonder. Een nieuwe apostel moet aangesteld worden in plaats van Judas. Drie plekken lees je van mensen die worden aangesteld kort voordat de geest zich gaat manifesteren. De 70 zullen van Mozes zijn geest ontvangen. 70 en de geest. Als je dat hoort, gaat dan ook iets, een belletje bij u rinkelen? De volken? Ja? Wie heeft meer, mag u een glaasje water, zou ik graag willen hebben, maar... Maar 70... En geest. Wat hebben die met elkaar te maken? Nou, er zijn 7, maar ik 70. Er werden 70 discipelen werden uitgestuurd, maar dat heeft nog niets met die relatie met de geest te maken. Volgens het Jodendom sprak God vanaf de Sinaï in 70 talen. Zij maken op uit de opsomming, uit de volkeren die in Genesis genoemd worden. Er bestaan 70 volkeren. En God sprak in 70 talen. En nu die bazuinen. We hebben de shofar niet gehoord. Maar we hebben hem wel gehoord. Want als ik zo'n beetje zie, zijn we hier ongeveer met 70. En er staat in uw vertaling dat met donderslagen en bazuingeschal, maar eigenlijk staat er met stemmen. En zo hebben we vandaag niet met de shofar, maar met onze stemmen, dat verwoord. Het feest ingeluid en bevestigd. In Exodus 20 vers 18, en heel het volk was getuige van het donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, zitterden zij en beleven op een afstand staan. Het Hebreeuwse woord dat hier vertaald wordt met donderslagen is kol. Wat ook vertaald kan worden met stemmen, geluid. En dan gaan we naar die andere plek in Gods woord, in Handelingen 2. past het altijd precies mooi in elkaar. Dan lezen wij, en plotseling kwam er uit de hemel een geluid. Als van een geweldige windvlaag en vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen van, als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op een ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken onder de hemel. Alle volken onder de hemel. En toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Komen weer die beide belangrijke feesten, gebeurtenissen, 1500 jaar bijna verschil, weer bij elkaar. Woord en geest, één. We lezen hierover dat ieder hoorde in zijn eigen taal. Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken onder de hemel. Toen het volk Israël uit Egypte trok, trok er een menigte van allerlei herkomst met hun mee. Exodus 12, vers 38. Deze groep stond later met de Israëlieten bij de berg Sinai. En zo herhaalt de geschiedenis steeds zich weer. En zij hoorden ook die leefregels. Dus op de Sinai hoorden niet alleen Israël, maar een menigte van volken de leefregels van God. En dan weer zo'n vreemde samenloop. En wat lees ik kort na de verkiezing van die 70 mensen, die oudsten, in Numeri? Na het klagen van de Israëlieten, het samenraapsel van de vreemdeling dat in hun midden verkeerde, werd met gulzigheid bevangen. Daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw en zeiden, wie zal ons te eten geven? Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten. Aan de komkommers, aan de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. Maar nu droogt onze ziel uit. Er is helemaal niets dan dit manna voor onze ogen. Wat een controle. En als je dan ziet wat de menigte doet die aanhoort daar in Jeruzalem, wanneer Gods geest dan uitgestort is, ze zijn zeker dronken. Allemaal lijntjes die met elkaar dingen oproepen. Israël en de vreemdelingen hadden het niet begrepen. Toen niet, maar ook op die Pinksterdag niet. Begrijpen we eigenlijk wel waar God mee bezig is? En wat zijn leefregels inhouden? We horen ze, we lezen ze, maar komen wij ook in beweging door Gods woorden? Of weten we het wel? Ja, ik weet het. Maar ja, we leven in zo'n wereld en... Ach, laat maar. God weet het wel, ik kan het niet. Het wil niet, het past niet met mijn werk, met mijn gezin. Maar eigenlijk is hier de vleeslijke mens aan het woord. Net zoals met deze menigte die daar ook weer staat. Met allemaal hun gedachten. En zo bepaalt God dat Mozes hulp nodig heeft. 70 mannen moeten worden uitgezocht. 70 mannen? Heb ik dat niet eerder gelezen? Ja. In Exodus 24 heb ik over 70 mannen eerder gelezen. En het is de vraag dat het dezelfde 70 mensen waren die na de verbondsluiting op de berg Sinai met Aaron, Nadab en Abihu de berg opklimmen. Exodus 24, vers 29 tot 14. Vervolgens klommen Mozes en Aaron naar boven. Ook Nadab en Abihu met 70 van de oudsten van Israël. En ze zagen hun de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als een plaveisel van saffier, zo helder als de hemel zelf. Hij strekte zijn hand niet uit naar de aanzienlijken van de Israëlieten. Nadat zij God gezien hadden, aten en dronken zij. Wat een ervaring om God te kunnen zien. Wie zagen zij? God heeft zich menigmaal geopenbaard op diverse manieren. Met Abraham. En Abraham herkende hem. Maar ook in Yeshua is hij tot ons gekomen. En de mensen hebben gezien. En menigmaal heeft hij gezien. Wie mij gezien heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. En ze aten en dronken. Yeshua zegt in zijn openbaringen. Ik sta aan de deur en ik klop. En ik wil graag maaltijd met u houden. Weer dingen komen weer bij elkaar. Zo mooi. Volgens de Joodse traditie is het Sanhedrin met de 70 uitgekozen mannen begonnen. Met Mozes bestond het Sanhedrin uit 71 personen. En dan lezen we verder in nummer 11. U moet hem bij de tent van de samen, in vers 16, met de tent van de ontmoeting brengen en zij moeten daar bij u gaan staan. Dan zal ik neerdalen en met u spreken. En van de geest die op u is, zal ik een deel afzonderen en op hen leggen. God zal dus een deel van de geest die op Mozes is, op de 70 leggen. De verkiezing van de 70 oudsten lijkt te zijn geweest op de tweede wekenfeest. Het eerste wekenfeest dat Israël vierde was bij de Sinaï. De vraag rijst nu, heeft Mozes vanaf die tijd dan minder van Gods geest? Wat denkt u? Wat denkt u? Heeft Mozes vanaf die tijd minder van Gods geest? Ben ik met u eens. Om dit te weten lezen we eerst eens verder. We lezen dan in vers 25. Toen daalde de Heer Jahweh neer in de wolk en sprak tot hen. En hij zonder een deel af van de geest die op hem was. En droeg dat over op de 70 mannen, de oudsten. En het gebeurde, toen de geest op hen rustte, dat zij profeteerden. Zij kwamen in beweging door Gods geest. En wanneer wij dan in 1 Korinthe 14 vers 2 lezen, daar staat dan, jaag de liefde daarna en streef naar de geestelijke gaven. En vooral nadat u mag profeteren. Profeteren is een gave van de geest. In 1 Korinthe 12 vers 10 en 11. En aan de een geeft hij profetie. En aan de andere een andere gave. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest. Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. God deelt uit. Maar God heeft niet minder. Van de gaven van God, van de geest die Mozes had, gingen ook de 70 in delen. Dit delen is niet dat Mozes nu minder heeft. Hoe moeten we dit nu verstaan? Neem ik u weer mee naar 2000 jaar geleden. Handelingen 2 vers 2. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op een ieder van hen. En nu pakken we de kandelaar. Kan ik die zo meenemen? Ja, dat is wel handig. Ik mag graag even lopen. Ik heb deze nu meegenomen Eigenlijk staat er net andersom, want we hebben de afgelopen tijd gebruikt. Want wij beginnen van links naar rechts. Maar nu even deze manier. Juist, goed opgemerkt. Wanneer je vuur neemt, kijk eens naar de menorah. En nu heb ik, moet ik even uit mijn tast, even een andere kaars pakken. We hebben in een gemeente hebben wij een Chanukia met 9 armen. En dan is degene die ervoor staat, is de Shamash. En die steken wij ook alleen maar aan. En dat ga ik nu ook even doen.
Eigenaardig, je moet altijd een lucifer verder bij hebben. Even doordenken. Ik heb mijn verf al. Mijn handen trillen daarvoor.
De Shamash brandt. Het is vuur, hè? Nu gaan we eens zien of deze kaars ook minder gaat branden. Laat het meestal een ander doen, want het is niet mijn beste bezigheid. Ja, doe jij dat maar even. Steek ze maar even allemaal even aan. En ondertussen gaan we kijken of die eerste kaars ook minder gaat branden, hè? Brandt hij al minder? Eigenlijk brandt hij nog meer. En ondertussen zijn er 8 die ook vuur. En dat is echt, je deelt uit, maar je krijgt niet minder. En dat is ook met liefde zo, je deelt liefde uit, maar je krijgt niet minder. Je krijgt zelfs meer. Hoe meer je geeft, hoe meer je krijgt. Nu branden de 8 kaarsen. 7 sabbatten en dan de 8e sabbat is dan de wekenfeest sabbat. De Emmausgangers zeiden dat hun harten brandden. We hebben gelezen dat de discipelen in vuur raakten en werden tongen als van vuur gezien. De Emmausgangers hun harten branden. En op een andere plaats lezen waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. Wie zit er bij u op uw troon? Wie is bij u de belangrijkste? En dan lezen wij in Handelingen 2. En toen werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf te spreken. De verkozen 70 oudsten, nummerie 10 vers 25, begonnen te profeteren toen de Geest op hen werd gelegd. Echter wordt iets bijvermeld. Dan ga ik verder lezen. Dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Dat is bijzonder. Maar wat lees je in Handelingen? Maar ook de gebeurtenis in Handelingen is eenmalig geweest. Hetzelfde gebeurde met Saul kort voordat hij als koning werd verkozen. En het gebeurde toen Saul zich omkeerde om bij Samuel weg te gaan, dat God zijn hart in een ander veranderde. God ging aan het werk. En al die tekenen overkwamen hem op die dag. Toen zij daar bij de heuvel kwamen, zie, een groep profeten kwam hem tegemoet. En de geest van de Heere Jahweh, werd vaardig over hem en hij profeteerde in hun midden. Toen ieder die hem sinds jaar en dag kende, zag en zie. Hij is met de, met de profeten en hij profeteert. Dit alles zei het volk. De een tegen de ander. Zie je weer diezelfde die reactie van de omstanders? Wat is toch gebeurd met de zoon van Kis? Is Saul nu ook onder de profeten? 1 Samuel 10 vers 9 en 11. Hier lazen we dat de geest van de Heer Jahweh vaardig over Saul werd. In nummer 10 wordt de geest op de 70 gelegd. In Handelingen 1 zegt Yeshua in vers 5, maar Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die op u komen zal, en u zult mijn getuige zijn. Vaardig over, gelegd op, gedoopt met, de kracht van de Heilige Geest ontvangen. En dan lezen we verder in Handelingen 2, dat ze zullen vervuld raken met de Heilige Geest. Zoals Petrus ook die woorden aanhaalt uit Joël, waar staat dat Gods zijn geest zal uitgieten. In Ezechiël 36 staat dat God zijn geest in uw binnenste zal plaatsen. In 2 Kronieken 24 vers 20 zegt dat de geest van God Zacharia bekleedde. Hoe moeten we dit nu begrijpen? Uitgieten. Iemand vaardig, dus is iemand als het ware in de nek pakken en in beweging zetten. Gedoopt worden met de geest. Bekleed worden met de geest. Geest in je binnenste. Allemaal facetten van diezelfde geest. Om dit te begrijpen is goed te weten wat er nu met de Heilige Geest wordt bedoeld. Bij de Heilige Geest legt het woordje de nadruk op het specifieke van de Heilige Geest. Het persoonlijke op de persoon. Zonder het woordje wijst het op iets onpersoonlijk. Op leven, op kracht, een macht, een aanwezigheid en op een invloed. In het Grieks is het woord geest onzijdig. Echter door het woordje hij erbij, wijst het naar het persoonlijke. En met het woordje het, naar het onpersoonlijke. Dus de Heilige Geest kan persoonlijk en onpersoonlijk zijn. Een persoon, maar ook niet. Bij het persoonlijk optreden van de Heilige Geest zien we vaak een spreken. Een profeteren. In het boek Handelingen zien we wanneer mensen de Heilige Geest ontvangen in talen gaan spreken. En dat lazen wij vanmorgen ook. En dan wel in Handelingen 4 vers 31. Paulus en Johannes waren in de gevangenis gegooid, omdat zij een lamme hadden genezen. En nu zijn ze vrij en gaan ze God loven, prijzen en gaan ze in het gebed de Heer groot maken. En dan vers 31, en toen ze gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Ze kwamen in actie door God, door de werking van God. En dan lezen we ook in Handelingen 11, vers 12 bijvoorbeeld. En de Geest sprak tot mij, of de Geest zei tot mij. Hoe moeten we dit nu verstaan? Johannes 4, vers 24 zegt dat God geest is. En dat in het boek Genesis al staat dat wij naar het beeld van God zijn geschapen. In 1 Thessalonicenzen 5, vers 23 zegt Paulus dat wij een geest, ziel en lichaam zijn. Die alle drie verlost moet worden. Eén geheel. En zo is God ook geest, ziel en lichaam. Hij spreekt op sommige plekken over mijn ziel. En op een andere plaats mijn geest. En anders zegt mijn hand, mijn arm. En hij verschijnt in een lichaam aan Abraham, aan Noach, aan Henoch, aan Adam, aan velen. En in de persoon van Yeshua aan vele mensen. En als je dan leest in Psalm 33 vers 6 en Johannes 1 vers 3, daar staat alles is door het woord gemaakt. En als je dan Job 33 vers 4 leest, staat er, en Gods geest heeft alles gemaakt. Woord en geest zijn één. Het zijn allemaal uitingen van het zijn van God. God is aan het werk. In het Jodendom wordt met de Heilige Geest op een figuurlijke manier gesproken over God. Over de goddelijke inspiratie. Het wordt gezien als een uiting van Gods handelen. Van Gods invloed. Van God aan het werk. De geest van God. De wind. De adem van God. Zijn mooie beelden hiervan. Je ziet God niet. Maar ervaart wel zijn invloed. Het Hebreeuwse woord dat vaak vertaald wordt met geest, kan ook vertaald worden met wind en adem. Wanneer de geest van God over iemand komt, komt God bij die persoon in actie. Brengt zijn woorden bij hem of haar in herinnering. De persoon gaat ervan spreken en daarna leven. De woorden van God komen bij die persoon tot leven. Daarom zou je geest ook kunnen vervangen door woord. Een woord wordt gemaakt door jouw adem. Het is niet te zien, maar wel te horen en te ervaren. Ook mijn woorden hebben invloed op uw handelingen van nu af nu. U reageert op mijn spreken. Zo zijn woord en geest één. Mijn gedachten produceren en het komt tot uiting door mijn mond en mijn adem. Torah en Ruach horen bij elkaar. En Ezekiel 36 vers 27 zegt, ik de Heer Jahweh zal mijn geest, ja je kunt ook zeggen mijn woord, in uw binnenste leggen. Ik zal maken dat u naar mijn verordeningen wandelt, dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. En hetzelfde lezen wij in Jeremia 31, vers 33, maar net even iets anders. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in het hart schrijven. Dus de ene spreekt over de geest en de ander spreekt over het woord. Ook Paulus spreekt erover dat het wij niet meer van vlees, maar van geest. Wanneer je de Bijbel leest, hoor je God spreken. En wanneer die woorden nagalmen, als je straks onderweg bent naar huis en je gaat eens nadenken wat er gezegd is, dan gaan woorden nagalmen. En bepaalde woorden die springen er misschien uit. En dan is de geest die jou attendeert op die woorden. Soms ben je bezig en eens heb je een pap in van bepaalde woorden. Dan is de geest aan het werk, is God aan jou aan het werk. Hij laat woorden tot jou tot leven brengen die in jou geplant zijn. dat de geest vaardig over iemand wordt. Het storten van, uitstorten van Gods geest, de doop met de geest, betekent allemaal hetzelfde. En is een bovennatuurlijke manifestatie van een specifiek doel. Hij pakt op dat moment iemand en zet hem in beweging voor een bepaald doel. Zoals die 70 oudsten, zoals de 12 discipelen. Maar daarna niet meer. Alleen hij, en later lees je weer in Handelingen 4 dat weer mensen aangepakt of gepakt worden als het ware. En in beweging gezet. Maar alleen later niet meer. En dan lust. Wanneer God een bepaald doel voor ogen heeft, zet hij mensen in beweging en doopt hen met de Heilige Geest. Hoe gaat dit eigenlijk in het werk? Daar heb ik ook weer iets voor meegenomen. Nou, hoe doen we dit nu even?
Wat heb je nodig, ja?
Nou.
Moet je even mijn trommel, mijn sokjes?
Ja.
Heb je dat
nodig? En het zou je mij kunnen helpen. Ik ben zo net ook heel. Want ik denk dat ik ga morsen. Want mijn handen trillen daarvoor te veel. Als je nou het dekseltje eraf pakt. Ja, mooi. En nu ga je de inhoud hiervan in het bekertje gieten.
Terwijl het bekertje in de...
Gaat het bekertje vol gieten.
Ja.
En zo giet God zijn geest uit. En wordt... Het bekertje vervuld, gevuld staat er eigenlijk. Maar als je doorgaat, ga maar door. En we zingen ook dat ik overstroom. En zo word je helemaal gedoopt in de Heilige Geest. En wat gebeurt er dan? Dan gaat het bekertje omhoog. Komt omhoog. En zo kom je helemaal los en kom je helemaal in actie. Bedankt, Herder. En dan, als je dit gehad hebt, als je deze gebeurtenis is, dan gaat de tijd verder. Dit was lastig. Dus dan pak je de bekertje er even uit. Ja?
Verder?
Lastig? Ja. Oeps. En zo leef je dan ook verder. Vol van Gods geest. Oeps. Ik laat er snel weer in. Ja, dat is nu eenmaal mijn handicap. Dus. Maar ik wil daarmee aangeven, dat is in een moment wat je helemaal gedompeld in de geest. En daarna ga je als een vulde verder. Maar alleen, wij hebben een manco. Er zit een klein gaatje in het bekertje. Er zit een scheurtje in. We moeten steeds weer bijgevuld worden. Misschien net als een vergiet. Het loopt er zo snel weer uit. Maar zo wil ik daarmee ten uiting geven hoe het eigenlijk begrepen moet worden, hoe het is om met God vervuld te zijn en ook vol van zijn geest je weg te vervullen. Je giet dus dit water, een water en Torah is ook een vergelijking. Dus vol met de Torah. Hoe meer je gedompeld wordt in de Torah. Hoe meer je de Torah gaat leven, doorleven, beleven. Hoe meer je geleid wordt. En leeft zoals God het is. Dus zo komt de geest bij jou in werking. Dopen komt van het Griekse woord baptistibo. Baptiso. Wat onderdompelen betekent. Je innerlijke. En je uiterlijk wordt vol van de aanwezigheid van God. God woont niet alleen in jou, maar ook neemt in alles de leiding op dat moment. Als je gedompeld wordt in hem. En vaak is de dopen een eenmalig gebeuren en daarna leef je één met hem. Met zijn woord, En als een door zijn geest vervuld mens verder. We gaan nog even terug en dan sluit ik af. Naar nummer 10. Toen de geest op de 70 oudsten werd gelegd, misten er 2. 68 waren maar gekomen. 2 waren er niet. Deze, en dan lezen wij vanaf vers 26. 2 mannen echter waren in het kamp achtergebleven. De ene was Eldad en de naam van de andere was Medad. Ik heb hun namen niet opgezocht wat ze betekenden, maar ik ga verder. De geest rustte op hen. Zij hoorden namelijk tot de aangeschrevenen, maar waren niet naar de tent vertrokken. Soms kom je zelf niet in actie, dan denk je, ja, ik ben wel geroepen, maar dan komt God wel bij jou. Mozes zei ook al, ik kies maar een ander. Ik ben niet beschikbaar. En een van de profeten, Jesaja of Jeremia, zei dat ook. Ik ben niet beschikbaar. Ik kan niet spreken. Maar waren niet naar de tent vertrokken. En zij profeteerden in het kamp. Een jongen liep snel weg en vertelde het aan Mozes. En zei, Eldad en Medad profeteren in het kamp. En wij als hele brave mensen zeggen met Josia, de zoon van hun, de dienaar van Mozes, een van de uitgekozen jongeren, en antwoordde, mijn heer Mozes, belet het hun. Het mag niet. Maar Mozes zei tegen hen, zet u zich voor mij in, och, of allen van het volk van de Heer Jahweh profeten waren, dat Jahweh zijn geest over hen gaf. Een profetie sprak maakt Mozes hier uit, die ten dele waarheid werd 1400 jaar daarna. 2000 jaar geleden citeerde apostel Petrus op het wekenfeest, op het Pinksteren de woorden die Joël gesproken had. Dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in het laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Niet alleen op de kinderen Israëls. 2000 jaar geleden begon hij met Israël. En hedendaags zie je dat op menig plekken Gods geest aan het werk is onder zijn volk. Velen komen tot geloof en gaan Yeshua zien als hun Messias. En gaan de Torah weer leven, niet uit een moeten, uit een traditie, maar uit een verlangen. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. Wie zijn die dienaren en dienaressen? Dat is zijn volk. Zijn volk wordt in actie gezet. Want zij zijn toch geroepen om een licht te zijn voor de volken. Om een leraar te zijn voor de volken. Om een voorbeeld te zijn voor de volken. Niet om alles voor zichzelf te houden, maar uit te delen. En dan, en dat is nu iets nog moet helder worden. Als je uitdeelt van Gods woord, krijg je niet minder, zelf niet meer, maar je wordt rijker erdoor. Maar dat hebben we gezien in die graankorrel. Je doet 1 graankorrel, doe je in de grond, dat doe je weg. En wat krijg je? Velen door terug. En zo komen al die facetten van Gods woord weer bij elkaar. De uitstorting, het uitgieten van Gods geest, zal in de eindtijd ten volle zijn. En zij zullen Gods woord spreken. En zoals ook, we lazen in Handelingen 4 vers 31, dat zij zullen met vrijmoedigheid spreken. Dat je niet meer hoeft te schamen om over Yeshua te spreken. Niet hoeft te schamen dat jij naar de Torah wil leven. Niet hoeft te schamen dat je iemand de handen oplegt en dat hij beter wordt. Met deze speciale werken van de Heilige Geest, die we gezien hebben bij die 70, maar ook bij de Sinaï, en ook al 2000 jaar geleden, wil God laten zien aan de omstanders dat Hij aan het werk is. Zoals bij de Sinaï, de oudsten, Saul en vele anderen. Ja, maar ook 2000 jaar geleden. God is echter nog steeds aan het werk. Hoeveel werk mag Hij in u bewerken? Amen.